Beste vrienden, dank voor de vragen. Ik weet niet of er zijn die morgen moeten werken. Maar ik vrees dat uw vraag niet aan de orde komt. Ik heb afgesproken dat ik die schriftelijk zal beantwoorden. Het schijnt dan in een appgroep of wat te gaan. In ieder geval, het komt goed. Maar hier is, gezien het belang van het onderwerp, denk ik, geen doorkomen aan. Ik ga er gewoon aan beginnen, zo gauw mogelijk. Er zijn soms ook wel hele bladzijs verhalen, dus als ik die eerst moet lezen, dan gaat ook de tijd. Ik probeer er de samenvatting van te geven. En als u het ermee oneens bent dat ik uw betoog niet goed samengevat heb, steek dan gerust vrijmoedig uw vinger op en wijs mij terecht. Ja, we gaan proberen hier, wat zijn allerlei verschillende vragen, wat antwoord op te vinden. U noemde het verschil in spreken over de sacramenten aan de keukentafel. Wordt dit ook niet vanuit de kerk gestimuleerd door 3 diensten rondom het heilige avondmaal, terwijl de heilige doop even, voorafgaand aan de catechismespreek, plaatsvindt? Er zijn nog een paar vragen die daar ook eigenlijk met diezelfde strekking. Werkt de kerk er ook niet aan mee door rondom het heilige avondmaal een voorbereidingspreek, voorbereidingsweek, nabetrachting te doen? En dopen doen we even zoals het hier staat. Ik kan natuurlijk niet spreken over de kerk in dit geval, maar ik moet zeggen dat mij dat vanaf mijn studententijd bezig gehouden heeft. Ik vind het zeer onterecht, maar misschien, ik weet niet hoe het hier gebeurt, dus ik moet heel voorzichtig zijn. Maar mag ik dan mijn eigen mening daarin zeggen rondom de heilige doop? Ik vind ten eerste dat dat 's morgens moet gebeuren. Dat gebeurt ook hier in Zeeland, heb ik begrepen, nogal eens 's avonds. Dat houdt in dat kinderen van 7 jaar ongeveer, als ze geen broertje of zusje hebben, de heilige doop eigenlijk nooit meemaken. Het tweede is, en dat was, ja, in mijn jeugd herinner ik me dat goed, dan was het dopen, en snel over en dan kwam er een preek. Soms een catechismespreek die helemaal niet met de doop te maken had. Ik heb mij voorgenomen, heel veel dingen heb ik mij voorgenomen als student, dat doet hij ook. Maar heel veel dingen, die lukken niet, die mislukken. Maar 1 ding, de heilige doop, vind ik, die moet gebeuren in een dienst waar alles in het teken van de heilige doop staat. Er zijn heel veel teksten in de Bijbel die bruikbaar zijn voor een doopdienst. En ik ervaar ook rondom me heen dat dat steeds meer gebeurt. Dus het even dopen, en ik ben het hartelijk met de vraagsteller eens, dat dat ook een onderwaardering voor de heilige doop teweeg brengt. Er zijn zoveel teksten. Ik werd in mijn studententijd gewaarschuwd, joh, pas op, als je daaraan begint, iedere maand dopen in Werkendam, dus 11 keer in een jaar, en straks sta je daar in een jaar of 6, 7, en dan kun je geen teksten meer vinden. Ik heb er 24 jaar gestaan en ik zou er nog wel 24 jaar kunnen staan. Er zijn zoveel teksten die rechtstreeks ook met de doop te maken hebben. De ene keer het bloed, de andere keer het verbond, de andere keer de opvoeding, noem maar op. Dus de vraagsteller heeft mij hartelijk aan zijn kant, dat wij moeten proberen in de gemeentes als broeders om de heilige doop op zijn waarde te schatten. En dat houdt voor mij in, 's morgens dopen en niet met de catechismus die er eigenlijk helemaal niet zoveel mee te maken heeft, maar een tekst die met de doop te maken heeft. Dus uitgebreid, en zo de gemeente op te voeden in die zin, hè, dat dat verschil minder wordt. Ja, ik laat het daar maar bij, want anders. Het doopsformulier spreekt ruim en rijk over de waarde van de doop. Zo rijk hoor ik dat niet vaak in de prediking. Is dat ook een vorm van onderschatting van de doop? Dat is natuurlijk even wat moeilijk, maar ik denk wel dat wij eerlijk moeten zeggen, en ik dacht dat in een betoog waar hij nogal wat pers op gehaald heeft, mijn broeder Boersma ook iets heeft gezegd van dat onze oudvaders toch vaak wat ruimer en wat vaster over de doop spraken. Dat werd niet in dank afgenomen, begreep ik overal. Maar ik moet hem daarin bijvallen, denk ik. Ik denk ook vaak aan de gebeden in de formulieren, zoals die spreken. Zo moeten wij vaak wel belijden, bidden wij ook niet zo vaak. Die drie enige God die altijd in de formulieren en zo centraal staat. Waar heeft dat mee te maken? Dat is niet aan mij om dat voor te stellen. Dat kan allerlei redenen hebben. Maar ik moet wel zeggen dat we ook daarin moeten proberen, in de lijn van onze vaderen, de doop een plaats te geven. En ja, niet uit onderschatting te laten blijken. Is de volwassen doop een andere dan de kinderdoop? Is er dan wel geloofsdoop? Iemand die eerst buiten de kerk was bijvoorbeeld, wanneer gebruik je dan de volwassen doop? Nou, kinderdoop en volwassen doop, daar zijn wij allebei voor. Wij zijn ook voor de volwassen doop. Ik denk dat ik een keer of 6 of 8 in mijn ambtelijke bediening de volwassen doop heb mogen doen. Het is heel ingrijpend. Als iemand van buiten de kerk, die krijgt catechese dan, is in de kerk gekomen. De behoefte om de doop, zie daar water, zegt de moorman. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Als iemand dan mag spreken wat er in zijn leven gebeurd is, en hij dat verlangen heeft naar dat teken en zegel, dan komt de volwassen doop. En wij zijn niet tegen de volwassen doop, maar dat geldt dan alleen, wat ik zei ook op het zendingsveld, voor mensen buiten de kerk. En dat is heel aangrijpend. Iemand kan er ook heel erg mee worstelen. Ik heb iemand gehad die 3 seizoenen op de belijdeniscatechisatie zat, een vader van een jaar of 50. En iedere keer aan het eind van de belijdeniscatechisatie toch zei die, kan dat nu wel? Kan ik dat wel? Dus heel bewust. En uiteindelijk is hij toen overgegaan tot de volwassen doop. Maar dus wij doen dat wel. Wanneer gebruiken we dat, wordt hier gevraagd. Dat gebruiken we dus als iemand van buiten de kerk of iemand die ongedoopt is. Je hebt ook sommige streken. Ik had rondom het land van Heusden en Altena zijn veel zogenaamde thuislezers van vroeger. En die mensen lazen thuis uit de oudvaders. En daar had het sacrament ook helemaal geen plaats. Dat gebeurde niet. En als die dan in de gemeente kwamen, trouwden met iemand, dan kon dat verlangen naar de doop ook geboren worden. Zeker als de Heer de genade werkt. Dus dan kwam ook de volwassen doop aan de orde. Maar kinderdoop bijbels, volwassen doop ook bijbels, voor iemand die buiten de kerk komt. Maar die geloofsdoop heb ik geprobeerd een paar dingen van te zeggen. En ik vind het allerbelangrijkste nogmaals, die lijn tussen het Oude en Nieuwe Testament, verbond der genade, dat 1 is. Als je dat loslaat, kom je tot allerlei ontdekkingen en dingen. Tijdens de preek zegt u wel eens, nou, die zit wel eens onder mijn preken dan schijnbaar. Tijdens een preek zegt u wel eens, zet er een streepje onder. Maar mag je dan schrijven in de Bijbel? Raad u hiervoor een schrijfbijbel aan? Nou, ik vind dat een goed idee, ja. Ik denk dat je best een bijbel mag hebben waar je wat in mag schrijven. Het is een heilig boek. Maar ik denk niet dat het zo is zoals bij de Joden, dat wij met een jat, zo'n ijzerdingetje in de Bijbel, dat we er niet aan mogen komen. Dus ik denk dat schrijven in de Bijbel ook. Ik heb oude kinderen van God gekend. En als ze dan overleden waren, dan lieten de kinderen wel eens de Bijbel van moeder of van vader zien. Nou, dan wist je soms niet wat je zag. Maar u begrijpt wel wat dat betekende. Dan waren de teksten onderstreept of kruisjes bijgezet. Waar misschien op dat moment heel veel mocht worden ervaren. En als herinnering. Dus schrijven maar wat mij betreft. Is de doop door een vrouw erkend? Ja. Onze vaderen hebben besloten dat een, je kent dat nog wel van de catechisatie denk ik, en van belijdeniscatechisatie. Wanneer erkennen wij de doop? Als zij door een wettige ambtsdrager in zijn of haar kring wettig ambtsdrager is. En die mevrouw dominee is in haar kerk een wettig geordineerde ambtsdrager. Dat geldt ook van de Rooms-Katholieke doop. Maar het moet wel iemand zijn die dus in zijn kring of in zijn gemeente of in zijn kerk een wettige ambtsdrager is. En de tweede voorwaarde is dat de doop bediend wordt in de naam van een drie-enig God. Je zal zeggen, ja, maar dat gebeurt, nou, dat gebeurt niet altijd. En er is een tijd in de kerkgeschiedenis, dan gebeurde dat ook niet. Onder invloed van de verlichting is er een tijd, doopte men in gelijkheid, broederschap en dergelijke kreten. Of ik doop u in geloof, hoop en liefde. Nou, zulke dopen erkennen wij dan niet. Maar dat is nu niet zo aan de orde. Dat is meer toen de verlichting inkwam, begin van de 20ste is dat, hè, dat ook zo speelde, 1900 en zo. Dus wij erkennen hem wel. En daar ben ik eigenlijk wel blij om, dat men dat ingesteld heeft. Want anders moet je gaan vragen als er iemand krijgt verkering en die komt in je gemeente. En dan moet je die jongen vragen van, joh, wie heeft 22 jaar geleden jou gedoopt? Was dat een man of een vrouw? Maar dat hoeft dus niet. Hij heeft een doopbewijs. En dat is denk ik het antwoord wat daarbij past. Romeinen 6 vers 6 zegt dat onze oude mens in de doop met hem gekruisigd is. Kunnen wij bij een baby al spreken van een oude mens? En je oude mens wordt toch pas gekruisigd bij de bekering? Nou, dat is denk ik, om bij een baby al te spreken van een oude mens, dat lijkt me niet zo'n gepast taalgebruik. Maar het gaat hier bij Paulus in Romeinen 6, denk ik, over mensen in Rome die de volwassendoop hebben ervaren. In die tijd, juist in die grote stad in Rome, kwamen heidenen of joden tot bekering, tot het geloof in Christus. En dan ontvingen ze de doop. Maar, dat heb ik net gezegd, dan was het de volwassendoop. De onderdompeling of besprenging, dat maakt niet uit. Hoewel onderdompeling het beste weergeeft wat de doop betekent. Het heel je bestaan ondergaan. En nieuw in een nieuw leven bovenkomen. Maar de Bijbel spreekt ook voluit over besprenging. Bloed werd gesprengd in het Oude Testament. Paulus spreekt in de Hebreeënbrief regelmatig over de besprenging. Dus dat is goed. Maar hier gaat het dus over een, inderdaad, iemand die tot bekering gekomen is. Die volwassen gedoopt is. En die kinderen van God in Rome, daar spreekt Paulus tegen. Dat in de doop je met hem gekruisigd hebt. Staat toch ook iets in ons doopsformulier in die zin van, vind ik een van de treffende passages in dat gebed. In uw grondeloze barmhartigheid wil u dit kind genadig aanzien. En door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven. Beste mensen, meer heb je eigenlijk niet nodig. Jezus Christus inlijven. Maar dan staat erachter, opdat het met hem begraven worden in zijn dood. En met hem mag opstaan tot een nieuw leven. Daar halen onze vaderen dus eigenlijk dit ook aan bij de kinderdoop. Maar in Romeinen 6 gaat het over volwassen gelovigen in de gemeente van Rome. Die zijn in de doop met hem gekruisigd. Ondergegaan betekent dat. Met al jouw ondergaan. En bovenkomen in een nieuw godzalig leven. Even kijken, want dit handschrift is niet in overeenstemming met de kwaliteit van mijn bril. Hoe komt het dat in een doopdienst vaak gelezen wordt een eeuwig verbond met God hebben in plaats van het genadeverbond? Ja, dat kan zijn. Er zijn natuurlijk in de formulieren wel eens wat dingetjes wat verandert in de loop der eeuwen. Daarom ben ik blij dat de GBS bijvoorbeeld het formulier teruggehaald heeft en in haar Bijbels gezet zoals het oorspronkelijk bedoeld was. Maar er zijn een paar van die kleine dingen. Dit is natuurlijk niet dat dit nu een dwaling is of dat het iets teweeg brengt. Want het eeuwige verbond of het verbond der genade, je mag ook nog zeggen het eeuwige verbond der genade, dat is allebei van toepassing. Maar er zijn van die, je hebt bijvoorbeeld ook meestal in de jongbloedbijbels, daar staat boven het doopsformulier om de heilige doop aan de, ja, er staat iets van de gelovigen of zo. Ik weet even niet precies, misschien weet iemand dat wat er boven staat in zulke bijbels? Maar er staat iets van om de kinderen van de gelovigen of zo. Ja, aan de kinderen der gelovigen, hè, de doop. En ik heb een GBS-bijbel, daar staat aan de kinderen der gemeente of aan de kinderen te bedienen. En na mijn eerste doopbediening in Werkendam in 1994, kreeg ik al snel te horen in die week, dominee, durft u dat niet te zeggen aan de kinderen der gelovigen? Ik zei, natuurlijk durf ik dat te zeggen, maar het staat er niet. Dus zo heb je dus bepaalde dingen die dan net iets anders zijn ingeslopen. Maar ik vind dit is zeker waar. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe het nu precies in de GBS-formulier staat. Maar het eeuwige verbond of het gebond der genade mag u door elkaar gebruiken. En je mag het zelf samenvoegen. Want dat is het grote wonder, dat verbond der genade een eeuwig verbond is. Vanuit de eeuwigheid in de tijd gaat de Heer dat verbond verzegelen. En daarom is het zo belangrijk dat we hadden het er net even over bij de koffie, dat we de betekende zaak van dat water mogen leren kennen door de Heilige Geest. En dat wil de Heilige Geest werken. Hij wil toe-eigenen wat zijn kinderen, die uitverkoren scharen, dat weten wij niet wie dat zijn. Dat weten wij niet bij die kinderen die gedoopt worden. Daar is Kuiper, dokter Abraham Kuiper, in de fout gegaan. Die veronderstelde dat ze wedergeboren waren. Maar de Heere, dat is de rijkdom van dat verbond. Werkt dwars door alles heen. Een schare zalig. En dan gaat het er voor ons om of we niet alleen de doop als een voorrecht en een verantwoordelijkheid hebben ontvangen, maar of we ook die betekende zaak, het wordt vaak gezegd betekenende zaak, maar dat is één lettergreep te veel. Want het gaat om een teken en de zaak die daar wordt uitgebeeld, betekent door de Heilige Geest in ons hart uitgewerkt. Dus dat even naar aanleiding van die verbond of verbond der genade. Moeten doopouders wedergeboren zijn? Want er staat toch geliefden in de Heere Christus? Dat is natuurlijk een vraag. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen, dan heb ik het gelijk opgelost. Maar iedereen moet wedergeboren zijn. Of je nou timmerman bent, of directeur van een school, of wat je ook mag zijn. Hè, of je op het land werkt, of weet ik wie. Niemand heeft het recht om onbekeerd te zijn. Maar dat is natuurlijk geen antwoord op de vraag. Maar dat tekent wel, wij gaan iets maken van wat mogen onwedergeborenen wel en wat mogen wedergeborenen, wat mogen onbekeerde mensen wel en wat mogen... Nee, zegt de Bijbel, bekeert u en gelooft het evangelie. Dus dat even vooraf. De formulieren die staan, zeggen wij wel eens, misschien een moeilijk woord, maar in het wezen van de kerk. Dus daarin wordt het, ja, soms noemen de kanttekenaren en anderen het... Ook in de brieven van de apostel, dan zeggen ze, hij spreekt hier het beste deel van de gemeente aan. Nou, zo zullen die mensen zich niet gevoelen. Maar in de Korinthebrief, Romeinenbrief, spreekt hij tegen Gods kinderen daar. Dat is de klem. En zo is eigenlijk ook in de formulieren. Want ook in het huwelijksformulier trouwen een vrome man met een godvrezende vrouw. Nou, ik heb nog nooit meegemaakt in 34 jaar, als ik zei dat je bekeerd moest zijn om te kunnen trouwen, dat ze huilend naar huis gegaan zijn. Maar ja, goed, dat stond er dan. En zo is het ook met de andere formulieren. Ze staan dus allemaal in het teken van bekeerde mensen. Ook het huwelijksformulier. Daar worden twee mensen die door Gods genade, een vrome en een godvrezende, die treden samen in het huwelijk. En dan mogen we dan wel even zo langs heen gaan en net doen of dat er niet staat. Maar zo is het ook hier. Dus aangesproken worden, niet, ja, hoe moet ik dat zeggen? Wij en onze kinderen, hè, dat komt vaak, die passage komt nogal eens voor. Wij en onze kinderen. Zijn dat dan die ouders die daar staan met hun kinderen? Nee. Wij en onze kinderen. Dat is de kerk van God, dat zijn Gods kinderen, dat zijn de ware gelovigen. En die mogen geloven wat God de Vader heeft gedaan en wat Christus heeft gedaan, wat de Heilige Geest heeft gedaan. Dus die wij en onze kinderen staan ook in het licht van de kerk met een hoofdletter. Die heilige vergadering van ware Christgelovigen. Allen hun zaligheid verwachten in Christus Jezus, gewassen in zijn bloed, geheiligd door zijn geest. Dus in die zin moet je dat geliefde in de Heere Christus. En uiteindelijk nogmaals wat ik zeg. Wij moeten geen rust kennen. Als deze uitdrukking voor ons niet van toepassing is. Want dan kunnen we niet dopen eigenlijk. Dan kunnen we niet sterven. Dan kunnen we niets. Hoe kan ik wel onder het koninkrijk zijn, vallen, zonder de zoon van de koning te zijn? dacht ik zo dat er ongeveer staat. Ik heb gezegd dan, hè, dat vind ik een hele ingrijpende tekst. De Heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament, de kinderen des koninkrijks zullen buiten geworpen worden. Ja, hoe kan dat nou? Kinderen des koninkrijks. Daar bedoelt hij mee, Joden, sneden, dicht bij het koninkrijk, kinderen des koninkrijks. Maar die missen dat wonder van wedergeboorte, waardoor ze dat koninkrijk God zullen ingaan. En Christus zegt, die zullen buiten geworpen worden. Dat vind ik een aangrijpende tekst. Want dat betekent, je bent gedoopt. Je bent heel dicht bij dat koninkrijk geweest. Die naam van die koning staat op je voorhoofd. En je leeft onder het woord van die koning. En dan toch straks buiten staan. Buiten geworpen worden. Zo dicht bij dat koninkrijk geweest. Als geen ander. En dan toch buiten geworpen. Waarom? Vanwege het ongeloof. Vanwege de ongehoorzaamheid. Vanwege de onbekeerlijkheid. Dus dat betekent niet dat er een afval der heiligen is. Dat de Heer Jezus zegt, er is een afval der heiligen. Kinderen des koninkrijks die kunnen buiten. Nee, maar dat betekent wel, daarom heb ik het zo gezegd, een voorrecht als ik zo dicht bij dat koninkrijk ben. Maar nou is nodig dat ik door de Heilige Geest deel krijg aan die koning van dat koninkrijk. Door een waar geloof Jezus Christus ingelijfd en al zijn weldaden deelachtig worden. Ja? Zullen we er nog één doen of zullen we maar stoppen? Ja? Tijd is tijd, hè? Ja. Ik heb er nog een 25 liggen ongeveer, die hoop ik dan, als ik met emeritaat ga, een keer uit te gaan werken. Ja? Is dat goed? Ik geef ze door. En dan krijgt u antwoord. Het is jammer dat het niet allemaal kan. Soms zijn er dingen die misschien daarin staan en ook opgelost zijn. Maar ik hoop, laat ik het daarbij houden, dat ik wat ik vanavond gezegd heb, een klein beetje u werkzaam heb gemaakt met de heilige doop. En de waarde van dat heilige sacrament toch wat mogen plaatsen in ons midden. Want onderschatting, dan verwerpen we ook wat de Heer ons geeft en gedaan heeft. Dus doe er de winst mee, voor zover dat mogelijk is.
Dominee, dank u wel. U heeft het over onderwaardering gehad, overwaardering. Ik denk dat u vanavond een herwaardering van de heilige doop in ons midden hebt gelegd. Gewezen naar het bloed van Christus, waar een belovend God zo dichtbij komt als de grote ik zal. Het is waar wat Sten Mulmeester vanavond zei. We kregen vanavond een les mee, allemaal. Hartelijk bedankt, dominee. En ook dat u die overige vragen wil beantwoorden. Wilt u straks met ons eindigen, alstublieft. Ook Sten Mulmeester, hartelijk bedankt voor het beginnen van deze avond. Ik wil ook iedereen die vanavond aanwezig is, ook luisteren via thuis, hartelijk bedanken in een drukke maand met contactavonden, heel veel kerstvieringen en zangavonden, dat u toch vanavond bereid was hier te komen. Van harte welkom ook op de volgende avond, zoals u ziet in uw programmaboekje in februari over de heerlijkheid van Christus, door de heer Ave. Ik wil ook danken Wouter voor de communicatie, de kosters moet ik zeggen. Hartelijk bedankt. En ook Maurits en Monika, orgel en straks piano, alvast bedankt. Ik ga u dit overhandigen, dominee. Nogmaals bedankt.
Ja. Heel hartelijk dank. Hartelijk dank. Dan wil ik u voorgaan in dankgebed. Ook hartelijk dank voor uw aandacht en voor de vragen. En ik hoop nogmaals inderdaad dat het wat werk mag geven voor ons en onze kinderen, want daar is nog verwachting. Ik ga u voor in gebed. Heere, u bent er ook geweest vanavond. U bent de stille toehoorder geweest. Als wij samen wat nadachten over dat wondere sacrament, wat u hebt ingesteld en wat u hebt gegeven, en al uw goede gaven, daar kunnen wij mensen zoveel aan bederven. Dat moeten wij belijden. Maar zou u door uw Heilige Geest ons, de ouders, de alleenstaande, jongeren, wie we ook zijn, een recht zicht willen geven op wat u in ons leven hebt gedaan. En maak u ons werkzaam aan de troon van uw genade. Want al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. Bewaar ons ervoor, kinderen des koninkrijks, zo dichtbij. Dicht bij hem die het van rustdag tot rustdag nodigt. Dicht bij dat woord van uw evangelie. En dan straks buiten staan. O Heere, bewaar ons. Dat we als Esau dat eerstgeboorterecht zouden verkwanselen. Maar vernieuw ons door uw Heilige Geest. Gedenk ons met onze kinderen, als we die mogen hebben. Kleinkinderen. Mogen we mee worstelen aan de genadetroon. En zou u het willen bevestigen, ik zal rein water op u sprengen. En gij zult rein zijn, dat dierbare bloed van uw Zoon. Wiens komst in het vlees wij weer gaan gedenken. Mag hij waarde krijgen. Mag hij de schoonste van alle mensen kinderen zijn. Door dat ware geloof in ons alle leven. Heere, doe verzoening over al het verkeerde. Kroon het uwe. Wat goed was, was van u. En alles wat niet goed was van ons. Ga met ons van deze plaats. Heere, zegen deze bezinningsavonden. Vanavond, maar ook in de toekomst. En geef alle die daar een plaats hebben wijsheid, getrouwheid, liefde. Mag het tot eeuwige zegen zijn. Gedenk zo ook aan de gemeente waar we zijn. We bidden u, Heere, voor onze broeder. Die alweer zo'n tijd hier mag dienen. Stel hem bij de voordeur tot een zegen. Gedenk hem met zijn vrouw en gezin. Dek ze onder de schaduw van uw vleugelen. En wijs hem telkens de weg die gij wilt dat hij gaan zal. Grote hoorde van het gebed. Geef de broeders van de Raad der Kerk wat nodig is. En mag zo in deze gemeente nog blijken. Dat Christus een eeuwige koning is. Die nooit zonder onderdanen zijn kan. Tot de laatste dag van de wereld toe. Troost allen. Die in nood en smart tot u verheffen een angstig hart. En ga met ons deze avond de nacht in. Dek ons onder uw vleugelen. Om Jezus Christus wil. Amen. Dan zingen wij nog tot slot 147 vers 10. Psalm 147 vers 10 tot besluit.
Thank you.
allen nog een goede zangavond bij de piano of een wel thuis en de Heere gedenken de broeders die ik vergeten ben. Mulmeester en Blok, goede avond.